En ik geloof dat God vraagt onze handen op te heffen. En we hebben alweer een tijdje hebben we niet gebeden voor Oekraïne. We hebben alweer een tijdje niet gebeden voor de Russen. En God die zegt, hey, hef je handen op voor ze. Ik heb gewoon een zwak voor dit land. Ik heb een zwak voor deze landen. En daarom geloof maar gewoon. Ik ben elke dag paraat om bij hun te zijn. Als ze gemarteld worden, dan ben ik er gewoon. En daarom verwacht gewoon een enorm wonder. Ik ben degene die voor ze zorgt. Ik heb mijn hele engelenmacht heb ik in de paraatheid gebracht. En ze zijn gewoon bij hen, daar waar het verkeerd gaat. En ik wil dat je daarom je handen opheft. En geloof dat ik een God ben van vrede. Dat ik een God ben van liefde. En mijn hart die huilt als ik zie wat er gebeurt. Daarom help me om mee te denken. Mee te bewegen in de grote overwinning. Want dat is hetgene wat in mijn hart is. En ik ga jullie zegenen. En ik ga je bemoedigen. En al degene die nadeel hebt van deze oorlog, die ga ik 100.000 keer vergoeden. In Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Halleluja. Ga er gewoon lekker bij zitten. Halleluja. God is een machtig God. Amen. Hij is de koning der koningen, de Heer der heren. Halleluja. Ik ben eigenlijk al aan mijn tweede dienst bezig. Ik was vanmorgen even in dienst in Nijkerk. En dan ging het weer heel anders dan bij ons. En ik denk, oké, hoe werkt het nou allemaal? Maar we zijn allemaal kinderen van de levende God. En we doen het allemaal op onze manier. En overal klinkt het woord dat Jezus de grote overwinnaar is. Amen. En als we dat vasthouden als fundament, hey, dan horen we bij één groot koninkrijk waar hij de scepter zwaait. En dat is goed om dat te weten. En dat is goed om gewoon je te beseffen, hey, bij de ene club voel jij je wat lekkerder dan bij de ander. Hey, en daar is uiteindelijk niks mis mee. Hey, wat ik vandaag wil gaan doen, ik heb er eigenlijk boven gezet. Genade brengt vrucht voort. Genade brengt vrucht voort. We zijn alweer een tijdje bezig met het onderwerp. Dat de genade werkelijk ons deel is. Want we hebben gezien in Johannes hoofdstuk 1. Het woord is vlees geworden. Heb onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. En uit die volheid heeft hij ons gegeven genade op genade. En dat is namelijk een realiteit. En die genade, die is in ons en die manifesteert zich. En dat gaat gepaard samen met de Heilige Geest, samen met God zelf. Hij is hij in zijn volk en dat zal gewoon gaan zegevieren. En wat ik eigenlijk wil doen vandaag, Ik zei net al, genade brengt vrucht voort. En welke vrucht? Vrucht in jezelf, vrucht in je omgeving en vrucht in deze wereld. En genade, hey, dat is niet een leerstelling, dat is niet een dogma, maar het is een leefwijze. We weten allemaal, hey, de genade was er eerder dan de wet. Want de genade is Jezus zelf. En de aarde is ontstaan door het woord. Door Jezus Christus. Dus genade was er eerder dan de wet. En uiteindelijk als we om ons heen kijken, als je ook in mezelf kijkt, hey, dan zijn we, als we niet uitkijken, meer met de wet bezig als met de genade. Ja of ja. En als we naar de wereld kijken, en als we naar de christelijke wereld kijken, hey, dan zitten we daar constant mee te vechten. met die wet. Met datgene wat we moeten doen om uiteindelijk maar een goed voetje te halen bij onze koning. En uiteindelijk zegt hij, hey, ik heb de wet in mijn zoon vervuld. En daarom is die genade, die uiteindelijk het eerst was, een hele periode was er genade, maar konden wij daar even geen... Kunnen we dat namelijk even niet gebruiken. En waarom? Omdat er iets tussen de mens en God zat. En dat was namelijk de zonde. De zonde die zat tussen God en de mens. En daarom kon hij niet de genade uitrollen. En daarom konden wij de genade in het oude verbond kunnen we de genade niet hanteren. Terwijl dat die er wel was. De hele oude testament staat vol van de genade. Maar het staat ook vol dat Jezus Christus zal komen om die genade weer vrij te zetten. Om dat leven vanuit de hemel weer vrij te zetten. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat was hetgene wat Jezus zijn volgelingen leerde. Uw koninkrijk komen. En even op een ander moment zegt hij, zoek eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen bovendien geschonken worden. En wat is dan zijn koninkrijk? Hé, dat is het koninkrijk waar dat hij uiteindelijk de volheid mee gaat binnenhalen. En wat is die gerechtigheid? Hé, dat is uiteindelijk weer die genade. Want we zijn gerechtvaardigd door geloof. We zijn gerechtvaardigd door genade. Door de onverdiende gunst. En daarom is het goed om dit gewoon ook als fundament van je leven te nemen. Hey, als wij zo net hebben gebeden voor Oekraïne, we hebben gebeden voor Rusland en we bidden ook voor je families, voor al degenen die bij je horen. Hij weet dan één ding, de genade als je die vrijlaat en ook laat manifesteren, dan zal je gaan merken dat er liefde vrijkomt, dat er vrede vrijkomt. En daar gaat het namelijk over. Ik ga met jullie naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 en dan lees ik dat God besloten hebt, doordat zijn zoon dood is gegaan en opgestaan, dat hij besloten heeft om zich te verzoenen met de wereld. Want in de liefde van Christus dringt ons, vers 14. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien gij al Christus naar het vlees gekend hebt, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, zoals God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden, gerechtigheid Gods in hem. Amen. Nou, wat zien we hier? Hij heeft namelijk zich verzoend met de wereld. En daar had hij namelijk de wet voor nodig. Daar had hij namelijk ook Jezus Christus voor nodig. Hij had namelijk de wet nodig dat die vervuld werd, zodat uiteindelijk die kloof tussen de mens en God gedicht werd. En dat is namelijk gebeurd in Jezus Christus. Maar waar wij regelmatig mee bezig zijn, en ik kijk naar mezelf. Dan zijn we nog steeds bezig dat die verzoening nog niet compleet is. Want wij denken, ik denk regelmatig, ja maar dit en dit moet ik nog even doen, wil ik uiteindelijk samen met God kunnen wandelen. Maar God die zegt, er is één voor allen gestorven. Niet alleen voor jou, niet alleen voor de christenen, maar voor alle mensen. Dat nog niet alle mensen dit aanvaarden, dat is wat anders. Maar hij heeft het wel gedaan voor alle mensen. Dat betekent dus ook dat wij ervan uit kunnen gaan dat alle die rondom ons heen zijn, dat daar namelijk ook voor geldt. Wat ze ook aan het doen zijn. Of ze jou een pootje haken zijn of niet. Dat maakt namelijk niet uit. Genade is uiteindelijk de onverdiende gunst. En daarom vraagt God aan ons om ons te verzoenen met de wereld. Net zoals dat God dat gedaan heeft. Hij zegt hier namelijk ook, ik heb je namelijk een bediening van verzoening gegeven. En wat is dan die bediening van die verzoening? Dat is gewoon om je heen kijken en de anderen even niet veroordelen. Ook als die nog zo slecht bezig is. Even niet de bedweter zijn. Even niet zeggen, dat moet je niet meer doen. Maar gewoon beseffen dat God namelijk ook bij hen al zaad in hun leven hebt gezaaid. En dat dat zaad aan het opkomen is. Maar wij weten allemaal, hij heeft ons een vrije wil gegeven, ja of ja. Hij heeft ons een vrije wil gegeven en wij kunnen gewoon wandelen. En uiteindelijk zegt hij, zodra dat ik de kans zie, dan laat ik het woord opkomen. En dan laat ik het woord ontplooien. En dat is gewoon zo belangrijk, dat we dat doen. Hij zegt hier namelijk dat hij zich verzoend heeft. En misschien zal je zeggen, niet veroordelen, maar de wet veroordeelt ons namelijk wel. En dat klopt ook, alleen nogmaals, de wet is vervuld. Hij is er nog steeds. Hij is nog volledig, geen jota, niets kan je eruit onttrekken. Dus hij is er nog steeds. Hij is gekomen om jou duidelijk te maken dat je Jezus nodig hebt. Om richting de hemel te gaan. Hij heeft laten zien dat je een zondig mens bent. En heb je daar zelf deel aan? Nee, dat is namelijk gekomen door geboorte. Maar dat geldt namelijk ook voor al die andere mensen. En daarom hebben wij niet de mogelijkheid en hebben wij niet de bediening om een ander op zijn plaats te zetten. En dat is namelijk de bedoeling. Genade brengt vrucht voort, dus dat betekent, als wij die onverdiende gunst hoog boven in het vaandel hebben, dan geldt dat voor jou, maar dan geldt het ook voor die ander. En dan betekent ineens dat die ander gaat accepteren. Dat die ander ineens een plaats geeft in je leven. Dat die ineens gaat merken, zij geven toch om me. En dat is namelijk hetgeen als jij die genade als een leefwijze gewoon gaat gebruiken. Als jij hier op aarde rondwandelt, als jij in je familie kijkt, als je in je omgeving kijkt, dan gebeuren er natuurlijk heel veel dingen die niet zijn zoals God ze wil. Laat dat helder zijn. Dus daar hoeven we niet op een verschillende manier over te denken. Maar het is niet aan mij, het is niet aan jou, om uiteindelijk te vertellen dat een ander het verkeerd doet. En daarom mogen wij, kunnen wij gewoon wandelen in een stukje naïviteit. Als de Bijbel spreekt, dan spreekt hij tegen jou persoonlijk. Dan spreekt hij niet tegen je buurman. Dan doet hij dat ook wel, maar dan doet hij dat ook vanuit hem naar haar of naar hem toe. En dat is belangrijk. Waarom heb ik het hierover? Ik heb het hierover omdat ik in de wereld zo ontzettend veel zie, dat we allemaal wel wat weten over die ander. We hebben allemaal wel onze woorden klaar om te vertellen wat de ander niet goed doet. En God die heeft juist in Jezus Christus dat weggehaald. Want als wij de bedweter zijn, als wij vertellen, hey, wij weten het beter dan jij, hey, dan heb je in principe al oorlog. Dan heb je alweer een discussie en dan kom je eigenlijk weer op het punt dat je uiteindelijk niet met elkaar door één deur kan. En God die zegt, ik wil dat je beseft dat ik gekomen ben, dat mijn zoon gekomen is om niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. In Johannes 3 is dat heel duidelijk. Vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan zegt hij in 17, dan zegt hij, Jezus is niet gekomen om de wereld te oordelen, maar hij is gekomen om te behouden. Ik ga het nog even lezen hoe dat het precies staat. Dan staat er, vers 17, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat hij de wereld door hem behouden worden. Wie in hem, omdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Amen. Dus uiteindelijk is Jezus niet gekomen om te beoordelen, om te oordelen. Dus wie zijn wij? Zijn wij meer dan Jezus? Nee, hij is gekomen om te behouden. En we weten allemaal, hey, dat Jezus toen hij naar de hemel ging, toen zei hij, nog een korte tijd, en ik ga naar de hemel, dan zal je me niet meer zien, en nog een korte tijd, en je zal me weer zien. Wat spreekt hij dan over? Even later, dan bidt hij tot de Vader, Vader, ik kom naar u, maar ik wil dat er een trooster naar de aarde komt, want de jongelui hier en de mensen hier, de 120, want die waren er toen, hey, die kunnen het namelijk niet alleen. En die kunnen het niet met de wet. Die hebben mij nodig. En die hebben de Heilige Geest nodig. En dan zie je dat die uiteindelijk de Heilige Geest wordt uitgestort. Van de week, dan gaan we vieren dat de hemel vaart, aanstaande donderdag. En dan gaat hij naar de hemel, en dan zit hij aan de rechterhand van de Vader. En dan biedt de Vader de Heilige Geest aan, waar Jezus voor gebeden had. Hij wist dat we het niet zonder konden. En daarom zegt hij, hey, ik wil dat je beseft dat de Heilige Geest die in jou woont, dezelfde Heilige Geest is die Jezus uit de dood deed opstaan. Dus het is dezelfde Geest. Uiteindelijk is hij gewoon degene die ons helpt, die ons troost en die ons leiding geeft. Dus met andere woorden, de Heilige Geest is in ons en hij, de Heilige Geest, die zorgt dat wij niet de wereld oordelen, maar dat we de wereld tot behoudenis brengen. En de wereld die zit te wachten, want de schepping die wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Ja of ja? En dat is namelijk het punt waar het om gaat. En wat ik net al zei, de genade was er eerder dan de wet. En genade, de wet had niet hoeven te komen, als namelijk Satan niet de mens had aangesproken en de mens zich niet overgegeven had aan de boom van kennis van goed en kwaad. Dan had de wet namelijk niet hoeven te komen. Want dan was er namelijk geen zondige mensen geweest. Dan waren ze namelijk allemaal zonen Gods vanuit hun geboorte. Maar we weten dat dat wel een realiteit is. En daarom hebben we hiermee te maken. Dan hoef je niet zelf te denken, ik heb allemaal dingen verkeerd gedaan. Nee, die zijn uiteindelijk aangeboren vanuit Adam en Eva. Dit is wel goed om dat te weten. Maar waarom zeg ik dit nu weer? Dit zeg ik omdat je ook naar de ander moet gaan kijken, zoals hij naar jezelf kijkt. Als de ander verkeerde dingen doet naar jou, of verkeerde dingen doet naar elkaar, of verkeerde dingen voor hunzelf, dan is dat uiteindelijk ook ontstaan doordat het zaad van Lucifer in ons gekomen is. En dat is doorgezet door alle geslachten heen. En daarom was Jezus Christus nodig. In eerste plaats was daar eigenlijk de wet voor nodig. Mozes kwam met die wet. En uiteindelijk weten we allemaal, in Exodus zegt hij dat, dan zegt hij tegen het volk, deze wet, als je die houdt, dan zal je namelijk de heerlijkheid van God ervaren en dan zal er zegeningen op je pad komen. De zegeningen van Deuteronomium 28. Die zullen allemaal naar je toe komen. En het hele volk die riep uit, maar dat gaan we doen. Dit gaan we doen, we gaan die wet volgen. We gaan die geboden volgen. En we hebben allemaal gezien dat ze het uiteindelijk niet redden, ja of ja. En lag het aan hun? Nee, dat lag namelijk niet aan hun. Dat lag niet aan de Israëlieten. Dat lag namelijk aan het feit dat de Lucifer had ingehaakt op de mensheid. En de mensheid, die had hun oren laten hangen, naar Lucifer toe. Misschien moet je nog even weten wie die Lucifer is. Ik noem hem nu Lucifer, maar het is de duivel, het is de Satan. Maar voordat hij naar Adam en Eva ging, was hij namelijk in de hemel één van de belangrijkste engelen. Eén van de belangrijkste engelen, zegt de Bijbel. Maar God de Vader, die had niet voor hem gekozen, maar God de Vader had voor zijn zoon, de Christus, gekozen. En dat kon hij niet handelen. En daarom, sloeg hij om hem heen en ging hij uiteindelijk naar de aarde, naar het paradijs. En toen ging hij, En toen ging hij uiteindelijk naar het paradijs. En toen ging hij de mensheid overhalen en dat lukte hem ook nog. En dat is nog steeds een feit. En daarom moest er die tweede Adam komen. Jezus Christus. En we weten het allemaal en ik heb het al heel vaak herhaal ik dit. Maar dit is zo enorm belangrijk. Wil jij je leven als een christen hier op aarde gewoon uitwerken? Toen kwam die tweede Adam, Jezus, en lees het maar eens in Lucas 4. Ook hij werd op dezelfde manier verzocht, door diezelfde Lucifer, door diezelfde Satan. En toen zei Jezus, toen vroeg hij, zal je mij aanbidden, dan ga ik jou alle koninkrijken weer geven. En daar is Jezus voor gekomen. Het was zo simpel geweest voor Jezus dat hij op zijn knieën gevallen was en dat hij gewoon Lucifer aanbeden had. Maar dat heeft hij niet gedaan, want hij wist precies de opdracht die hij van de Vader kreeg. En die was een nieuw koninkrijk bouwen waar gerechtigheid plaatsvindt en waar liefde heerst en waar vrede zal zegevieren. En toen wist Jezus, ik zal maar één iemand aanbidden en dat is mijn papa. En dat heeft hij gedaan en dat heeft hij vastgehouden. En toen is Lucifer is uiteindelijk schoorvoetend weggegaan. Er staat hij verdween om later weer bij hem terug te komen. Want Lucifer die had echt gedacht, ik ga dit winnen. Waarom zou hij dat niet gedacht hebben? Het hele Oude Testament had hij al gewonnen. En het duurde al zo lang dat hij de scepter zwaaide. En dan ineens, dan wordt hij al enorm blij. Want dan is het hele volk, dat staat achter hem. Om Jezus te kruisigen. Oh, dan zijn we daar vanaf. Maar uiteindelijk vergat hij. Dat er één voor allen gestorven moest sterven. Eén ding vergat hij. Dat uiteindelijk datgene wat hij in het paradijs teweeg gebracht had. In de mens. Dat werd ontmanteld. En daardoor kon die genade waar we het over hebben. Die kon weer de vrije loop hebben onder de mensen. Hey, die genade was er altijd. Die nogmaals, hij was er eerder dan de wet. Hij was er eerder dan de aarde. Hij was er eerder dan de mensheid. Want God die zegt, hey, het is allemaal ontstaan door het woord. Niets wat je ziet is ontstaan als door het woord. En het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Hier spreekt hij over Jezus. Amen. En daarom is het een situatie waar we nu in zitten. Maar hij wil dat wij meer en meer gaan ontdekken. Hey, dat die onverdiende gunst, dat het daar uiteindelijk om gaat en nergens anders over. En je moet maar eens om je heen kijken. En ik heb het ook weer over mezelf. Elke kerkscheuring, die gaat uiteindelijk over de wet. Oh, dit wil je, dat wil je, oh, maar dat wil ik niet. En uiteindelijk kijken we allemaal naar de zaken die uiteindelijk niet de boventoon hebben. Als we kijken naar de kerkscheuringen, dan zie je gewoon, ja, jij doet de dienst zo, wij doen hem zo, wij voelen ons daar niet in thuis, daar wel, hup, dan gaan we weer een nieuwe kerk beginnen. En uiteindelijk moeten we daar gewoon even mee ophouden. Er is maar één kerk. Er is maar één kerk en er is maar één leider. Er is maar één apostel. Er is maar één profeet. En zijn naam is Jezus Christus. Amen. En Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader is. En de Heilige Geest die Jezus Christus vertegenwoordigt hier op aarde. In jou, in mij. En dat is namelijk de realiteit. En daarom is het goed om dit gewoon te beseffen. De verzoening die heeft namelijk plaatsgevonden. En dan zegt hij, welke immers vers 19 hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Dus de overtredingen worden niet meer toegerekend. Niet bij jou, maar ook niet bij je man, ook niet bij je kinderen, ook niet bij je buurman, ook niet bij je buurvrouw, ook niet bij wie dan ook. Het is niet aan jou. Hij heeft een nieuw verbond gesloten. En dat verbond, dat houdt in dat de zonden ontmanteld zijn. En dat is niet zomaar een gedachte van God. Nee, dat is namelijk gekomen doordat Jezus aan het kruis is gegaan, alleen voor ons allemaal, en dat hij opgestaan is als eerste voor ons allemaal. En daar gaat het uiteindelijk om. En dan zal je gaan ontdekken dat je daardoor een nieuw leven krijgt. En dat die zonde, hey, dat namelijk geen effect meer heeft in ons geestelijke leven. Misschien moet ik dit nog wel even zeggen. Zonde heeft namelijk wel effect in ons natuurlijke leven. Als jij een zonde doet, en als ik vreemd zou gaan, dan heb ik een natuurlijke zaak, heb ik ruzie met mijn vrouw. Ja of ja? En dat is een realiteit. Dus de zonde, de wet die je zomaar aan je laap last, aan je laars lapt, die zal namelijk iets uitwerken in jouw natuurlijke leven. Maar niet in jouw christelijke leven. En dit moeten we gaan beseffen. Dit moeten we echt gaan beseffen. En ik weet zeker, dat je regelmatig denkt, ja, maar is dat nou wel zo? Is dat nou wel zo? Ik beleef het soms wat anders. En dat klopt ook, want ik beleef het soms ook anders. En dan denk ik, oh, God zal nu wel weer een stukje verder bij mij vandaan zijn. Maar dat is mijn gedachte, niet zijn gedachte. Snap je waar het over gaat? Dus wij moeten daar scheiding in maken. En natuurlijk, mijn gedachte denken, denk dan, oké, ik heb nu iets misdaan, dus nu zal er wel weer een kloof tussen mij en God staan, maar God denkt namelijk zo niet. En dat wil ik vandaag neerzetten. En je zal gaan merken, en dan moet je bij jezelf maar eens gaan te raden gaan, stel je voor dat je gewoon zondigt, dan ben je de eerste die dat weet. Je bent de eerste die weet dat je zondigt. Dat hoeft niet iemand anders jou te vertellen. Niet een pastor, niet een dominee, niet wie dan ook. En jij bent de eerste die rent naar God. En die zegt dan tegen God, oh sorry, dit wilde ik niet. Het gebeurde me wel. Weet je, en dat is hetgeen. En je moet het nou voor jezelf maar eens bedenken. Alleen wat ik regelmatig tegenkom, dat we dat voor onszelf wel bedenken, maar wij bedenken dat niet voor een ander. Maar bij die anderen werkt het namelijk precies hetzelfde. Als een ander jou wil pootje haken, dan denk je, je moet ermee ophouden. Maar diegene die jouw pootje haakt, die wist het al eerder als jij dat wist. En die hebben er al lang met God over gesproken. Dat hoef jij namelijk niet meer te doen, want jij bent God niet. Begrijp je waar het over gaat? Ik heb het namelijk over de genade. Onverdiende gunst. Die wij gewoon uitwerken naar die ander. Die wij uitwerken naar onze broers en zussen. Die wij uitwerken naar onze baas. En naar wie dan ook, of onze werkgever. Of hoe dan ze allemaal heten. Want dat is namelijk belangrijk om dat gewoon te weten. En daarom is dat koninkrijk en die genade is zo enorm belangrijk. Daarom zegt hij in Matthäus 6, vers 33, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zal je bovendien geschonken worden. En welke dingen dan? Wij zijn zo gefocust op die dingen die dan naar ons toekomen. En dan denken we bij, ja maar hij is dit vergeten, hij is dat vergeten, hij is dat vergeten, hij is dat vergeten. En uiteindelijk hebben we het helemaal niet meer in de gaten waar het over gaat. Maar hij zegt, zoek zijn koninkrijk. En dat is gewoon, wat is het koninkrijk? Dat is gewoon Jezus en die gekruisigd. Dat is gewoon de tweede Adam die zich stand heeft gehouden. En het koninkrijk is namelijk een vorm gekregen. We hebben het onderlaatst nog weer gelezen in Matthäus 18. Ja, in Matthäus 18 denk ik, waarin staat, ben u dan toch een koning? Vroegen ze aan hem. Ja, ik ben een koning, alleen niet van deze wereld. Ik ben een koning van die wereld die hemel heet. En daarin kan je namelijk geboren worden. En daarin kom je namelijk onder het verbond van vrede. Want dat is namelijk het koninkrijk. Het koninkrijk, dat heeft namelijk in zich, die vertegenwoordigt namelijk elke wedergeborene. Elke wedergeborene die zit in dat koninkrijk. Dus niet alle mensen zitten nog in dat koninkrijk. Stiekem denk ik dat alle mensen erin komen. Maar dat denk ik echt nog stiekem. Omdat ik niet degene ben om dat ook weer te bepalen. Snap je? Maar ik ken mijn Vader. En ik weet dat Hij alle mensen lief heeft. En dat Hij alles uit de kast haalt om iedereen dat die hemel binnen te trekken. Hij heeft namelijk een hemel gemaakt waar zo enorm veel mensen in kunnen. En stel je voor, daar heeft hij iets voor gecreëerd, maar stel je voor dat hij nu maar half vol komt. Hij wil echt niet afgaan. Hij wil dat elk mens behouden wordt. En hij weet ook heel diep van binnen dat elk mens dat namelijk ook wil. Elk mens die wil gered worden. Elk mens die wil leven in vrede. Elk mens die wil eeuwig leven. Ik hoor wel mensen die zeggen, ja, ik wil geen 100 worden. Nee, hier op aarde niet. Dat begrijp ik wel. Als je mensen van 100 ziet, die moeten de laatste jaren moeten ze op bed liggen, of moeten ze achter zo'n apparaat, rollator. Maar uiteindelijk gaat het bij God om, dat je eeuwig zal leven zonder pijn, zonder stress, zonder armoede, zonder wat dan ook. Wat niet bij de hemel hoort. En daarom, die eerstgeborene, die wedergeborene, dat zit namelijk in dat koninkrijk. Wat ook nog in dat koninkrijk zit, ik zit dan bezig met het koninkrijk, zoek eerst zijn koninkrijk. Dan zoek je namelijk ook een nieuwe verbond. Dan zoek je namelijk een nieuwe verbond, wat ik net al zei. Dan zoek je namelijk niet meer de wet. Maar dan zoek je namelijk de vervulde wet. De wet die helemaal vervuld is door die ene, Jezus Christus. En dat is jouw maatje. Dat is degene die het uiteindelijk voor jou deed. Hij heeft jouw straf plaatsvervangend, hebt hij namelijk ondergaan. Jouw straf, jouw doodstraf. En dat hebt hij namelijk gedaan. Wat er ook nog in vertegenwoordigd zit, eeuwig leven. Je zal namelijk je dood niet meer smaken, staat er in Johannes. En dat kunnen wij nog steeds niet ontdekken en nog niet bevatten. Soms denk je, als er iemand aan het sterven is, en dan moet je er niet aan denken, maar dat komt omdat je er nog niet aan toe bent. Maar als je aan het sterven bent, ik heb het al heel vaak meegemaakt, dan heb je op een of andere manier vrede. En dan gebeurt het gewoon en dan is het een opluchting. Want ik ga je zeggen, Jezus is al bij je geweest. En die heeft namelijk al aangegeven, ga je met me mee? En als je nog niet gekozen hebt, wil je voor me kiezen? Want ik heb een plaats klaargemaakt in de hemel. En het zou toch wel jammer zijn dat je die plaats eeuwig niet gaat bevolken. En dat is namelijk hetgeen wat Jezus doet. Dus als iemand aan het sterven is, dan betekent dat hij een ontmoeting heeft met de hemel, als ooit tevoren. En dat moeten we vasthouden. Dan kunnen wij ook gewoon naar stervende mensen kunnen wij naartoe gaan. En dan zullen we de glimlach op hun gezicht zien. En dan zullen we zien, dat ze uiteindelijk de ontmoeting van Jezus Christus hebben gehad. Ik weet nog één keer, toen was jouw broer, hoe heet hij ook weer? Hoe? Robert. Robert die was stervende. Weet je wat hij voor muziek op had? Nooit meer alleen. En dat was gewoon aan het galmen. En daar is hij eigenlijk in gestorven. Nooit meer alleen. Hij had een ontmoeting met de Vader gehad. Hij had een ontmoeting met Jezus gehad. Ik vergeet nooit meer, ik heb dat ook wel eens eerder gezegd, is inmiddels al heel lang geleden, want mijn zus die zou nu ongeveer 86 zijn, maar die was 44 toen zij stierf. En ik was bij haar in het ziekenhuis en ze zei, En zij zit notabene gewoon in een gereformeerde kerk. En ze zei tegen me, Jan, heb geen meelijden met mij. Ik heb Jezus net ontmoet. En hij kon me zo ophalen. Nou, dan krijg je kippenvel van. Ik krijg er nu nog kippenvel van. Helemaal zorg voor mijn 5 dochters. Want die laat ik achter en mijn man. Maar zij had het goed begrepen. En het was fel overbeen. Want ze had kanker. Maar uiteindelijk, van oor tot oor, glimde haar gezicht. Want ze had haar Jezus ontmoet. En dat is hetgene waar het om gaat. En daarom moeten wij echt beseffen, als wij dat koninkrijk zoeken, en als je opnieuw geboren bent, blijf dan niet zoeken, want dan heb je het. Dan heb je dat koninkrijk al namelijk naar je toe gehaald. Dan ben je al in dat koninkrijk. Maar ga dan beseffen dat je op God leven vanuit dat koninkrijk. En dat koninkrijk is naar jou toegekomen door genade. Onverdiende gunst. En zo ga jij wandelen vanuit dat koninkrijk naar al die anderen die ook in een onverdiende gunst daar terecht kunnen komen. Zij hoeven het niet te verdienen. Zij hoeven niets na te laten. Ze hoeven alleen maar ja te zeggen tegen de koning die uiteindelijk bij hun op bezoek komt. Amen. En dan zie je wat het koninkrijk ook in zich heeft. Een samensmelting met Jezus. Dus als je in dat koninkrijk binnengekomen bent, dan ben je een deel van zijn lichaam. Dus je bent samengesmolten met Jezus. Dat betekent ook dat je samengesmolten bent met genezing. Dat je samengesmolten bent met overwinning. Want Jezus is genezing. Jezus is overwinning. En jij hebt de overwinning omdat je één bent met Christus. En niets anders. Als we naar Galaten gaan, dan zal je gaan ontdekken, als je in Christus bent, dan ben je namelijk een zoon van de levende God. Ik ga dit even kijken waar het staat. In Galaten 3. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is er geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw. Gij alle zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu met Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Dus je bent één met Christus, één met Jezus, één met de hemel, één met de genezing, één met de overwinning en één met de heerlijkheid van God. En dat is je deel. Maar namelijk nogmaals, dat is niet alleen het deel voor jou, maar dat is ook het deel van je buurman. En dat is de boodschap van vandaag. Er moet soms een knop om in ons gedachten, dat wij niet op een natuurlijke manier naar een ander kijken, maar dat wij gaan kijken met de ogen van de hemel. Ik zei net, de hemel is zo enorm groot. Is zo enorm groot. Hij wil dat de hele hemel bevolkt wordt. En als er meer gaan komen als hij bedacht, dan maakt hij de hemel nog groter. Hij heeft zoveel macht. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En hij gaat er nog een keer gewoon opnieuw mee beginnen. En dat is de realiteit. En daarom, als wij gewoon om ons heen kijken, als wij bezig zijn met datgene wat God betreft, kijk dan naar elkaar, zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dus zelfs degene die Christus in het vlees kende, die kennen hem niet meer zoals hij nu is. En wat is dan het verschil? Toen ze hem naar het vlees kenden, moest hij nog naar het kruis. moest hij nog bewerken dat de genade ons deel was. Dat wij kunnen gaan wandelen vanuit die genade, die onverdiende gunst. Op dat moment stond nog steeds de wet als de boventoon. Nog steeds gold datgene wat in Exodus 13 gezegd was door God tegen Mozes. Als je die wet niet houdt, dan overkom je dingen waar je niet blij mee bent. Maar als je hem houdt, dan zullen de zegeningen naar je toe komen. Deuteronomium 28. Amen. En daarom, en dat was namelijk nog steeds, want Jezus was een mens. En die was als tweede Adam, die was zich aan het ontwikkelen, maar hij moest het nog afmaken toen hij dit sprak. Hij moest nog naar het kruis. Hij moest de pijn nog lijden. Het bloed moest nog vloeien. Hij moest nog als een offerlam naar de Vader toe. En hij moest nog met het bloed naar de Vader toe. En de Vader die moest het nog accepteren. Dat moest nog allemaal gebeuren. En daarom zien we, toen hij opstond uit de dood, toen was hij namelijk bezig met zijn 120 volgelingen. En toen ging hij vertellen, wat er allemaal gaat gebeuren. Het is namelijk veranderd, zegt hij. Het koninkrijk is een feit. Hij heeft 40 dagen gesproken over het koninkrijk, zoals het nu is en zoals het bedoeld was door God zelf. En daarom is het belangrijk dat we dit koninkrijk, dat we dat gaan omarmen. En misschien zal je dan zeggen, dat koninkrijk, dat komt als Jezus weer gekomen is. Er zijn heel veel theologen, heel veel mensen, en ik ben daar hele tijd één van geweest. Ik dacht, dat moet allemaal nog gebeuren. Maar als je de Bijbel echt onderzoekt, dan zie je dat Jezus weer gekomen is. Voor een korte tijd en je ziet me niet meer. Nog een korte tijd en je zult me zien. De wereld ziet me dan niet, maar jij wel. En waarom? De hemel is in jou gekomen. Jezus is in jou gekomen. En daar leven we uit. Dus het koninkrijk van God, die heeft namelijk Jezus als die de scepter zwaait in dat koninkrijk. En als jij en ik dit gaan beseffen, ook in ons dagelijkse leven, dan kan niets jou overkomen. Want de Bijbel die zegt ook gewoon, alles zal medewerken ten goede. Dus als je zondigt, niets zal jou overkomen. Want dat is een realiteit. En daarom, en daar ga ik het mee afsluiten, ga ik nog even naar Galaten hoofdstuk 5. Vlees of geest? Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoe niet aan de begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij nu echter door de geest gaat laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. En dan komen een aantal dingen wat dat allemaal betekent. Vlees en geest. Heel lang heb ik gedacht, het vlees, dat is mijn zonde. Als ik zondig, dan wandel ik in het vlees. En de geest is, als ik God lief heb, als ik hem aanbid, dan wandel ik in de geest. Maar dan gaat het je uitleggen. Hier bedoelt Paulus, als je nog niet wedergeboren bent, dan wandel je namelijk altijd in het vlees. Want dan ben je geboren uit de eerste Adam. En dan heb je de tweede Adam nog niet ontmoet. Als je die tweede Adam ontmoet hebt, en je bent daar één mee geworden, dan ben je namelijk geboren in de geest. En daar gaat het hier over. Dus dat jij gaat wandelen in de geest, dat betekent dat je wandelt in je bewustzijn, dat je bij het koninkrijk van God hoort. Kan je dan niet meer zondigen? Ja, je kan nog steeds zondigen. Maar die zonden worden jou niet toegerekend, hebben we net gelezen in het nieuwe verbond. En daarom is het belangrijk, dat wij dit beseffen. Nou, als wij nu om ons heen kijken naar mensen die nog niet opnieuw geboren zijn, hoe gaan we daar dan mee om? Ik zie veel, ik merk veel aan mezelf, dat ik dan die ander aan het beoordelen ben, dat ze nog steeds niet in God geloven. Maar de Bijbel zegt, niemand komt tot de Vader, tenzij de Vader hem trekt. Amen. Dus wij kunnen die ander nooit beschuldigen. Die hebben misschien wel een ontmoeting met Jezus gehad, maar ze hebben het nog niet begrepen. Er is nog een keer nodig, nog een keer nodig, nog een keer nodig en nog een keer nodig. En als jij en ik niet uitkijkt en we gaan ze veroordelen, dan staan we tussen God en hem en hen in. En dan moet God alles uit de kast halen om jou aan de kant te zetten. Begrijp je waar het over hebt? Want uiteindelijk als wij aan het veroordelen zijn, dan gaan we net doen of wij God zijn. Of wij het allemaal weten. Het gaat namelijk over genade, onverdiende gunst. En als we dat doortrekken naar die ander, dan zal dat vrucht voortbrengen. Want elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. Dat zegt de Bijbel. Dat is niet een gedachte van mij, maar dat is een gedachte van hem. En daar geloof ik gewoon in. Ik geloof dat elke knie zich zal buigen. En weet je hoe dat elke knie zich gaat buigen? Als wij op onze benen gaan staan. Het koninkrijk van God. En het koninkrijk, dat is vandaag al reeds bezig. Dat is begonnen toen Jezus uit de dood opstond. Toen is het koninkrijk begonnen. En toen heb 40 dagen, heb Jezus de 120 onderwezen over het koninkrijk. En dat moeten wij gaan beseffen. Zouden we er eens lekker bij gaan staan? En ik geloof dat God namelijk dit woord meer en meer gaat vrijzetten. En misschien denk je, misschien zeg je, ik heb zo'n preek al zat gehoord. Maar mensen, dit is het enige evangelie. Je gaat geen preek krijgen over dingen die je niet goed doet. Want dat is namelijk allemaal vergeven door de hemel. Amen. Dat is niet meer nodig. Dat was namelijk in het oude verbond nodig. Dan moest iedereen op de rit gezet worden. Maar uiteindelijk moeten we nu gaan vertellen, wie ben je in Christus? Wie ben je in Christus? En je bent een overwinnaar in Christus. En je hebt het gekregen door genade. En zo mag je ook naar je eigen kijken. Zo mag je ook naar je familie kijken, naar de mensen om je heen. Vader, ik dank u wel. We heffen onze handen op. En we geloven dat dit zaad, Vader, diep van binnen neerdaalt. En ik weet één ding. Er is bij heel veel is dit zaad al lang gevallen. Maar God zegt, maak je niet druk. Dit was dan ook even een besproeiing van dit zaad. Dit was weer even dat er wat zuurstof naar dat zaad toekomt. Zodat het harder kan gaan groeien. Het is voedsel voor die plant die aan het ontwikkelen is. Want ik wil dat elke knie gaat buigen. Elke tong zal gaan belijden. Dat Jezus Christus Heer is en Meester. En geloven we dat? Laten we deze Jezus een klap overgeven. Hij is Heer. Hij is Koning. Hij is de Schepper. Vader, dank u wel. We prijzen u, Heer. We prijzen u, Koning. Want u bent almachtig. U bent eeuwig. U bent koninklijk. U bent de grote Schepper. Halleluja. Jezus, dank u wel.